Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Pieter Kuiper. Ik ben vanochtend ouderling van dienst. Graag heet ik iedereen van harte welkom in deze dienst. In het bijzonder iedereen die hier te gast is. En we groeten ook iedereen die de dienst nu beluistert via de internetuitzending. Of die deze dienst misschien later via de opname beluistert. Voorganger is vanochtend een van onze eigen wijkpredikanten, dominee Bas van der Graaf. En de organist is Willem-Jan de Hek. Het is vandaag kindernevendienst voor de jongste groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. En voor de oudste groep, de overige groepen, 5 tot en met 8 van de basisschool. We beginnen de dienst nu met het zingen van vers 5 van Psalm 33. En namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende dienst toe.
We willen nu in een moment van stil gebed ons voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst nu door verder te zingen in die mooie psalm, die ons ervan bewust maakt dat we onder een open hemel leven. Onder de ogen van God die ons kent, doorziet, de wereld overziet. Psalm 33 is dat. We zingen nu vers 7 en vers 8. En daarna dan zingen we een lied samen met de tieners. Zij zingen ons voor. En het is een mooi lied. Het is een oproep om stil te worden. Stil, mijn ziel, wees stil. Dank jullie wel. Mooi dat jullie dit zo al kunnen en durven. En dat het zo hartstikke goed gaat. Fijn. We willen luisteren naar een paar woorden die Jezus gesproken heeft toen hij een berg opklom. Daar gaan we vanmorgen nog wat verder bij stilstaan toen hij een andere berg opklom. Maar in het evangelie van Matthäus gebeurt dat nogal eens, dat we Jezus een berg op zien klimmen. En dat is niet voor niks, want Matthäus wil daarmee ook eigenlijk laten merken en laten zien dat Jezus als het ware in de voetsporen van Mozes treedt, die ook een berg opklom, de woorden van God hoorde, ze weer doorgaf aan het volk. En hij wil eigenlijk zelf eigenlijk zeggen, kijk, Jezus is de nieuwe Mozes. Nou, in de bergrede, een beroemde toespraak die Jezus hield, lezen we het volgende. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen en hij nam het woord en hij onderricht hij. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Zullen we samen bidden. Heer onze God, Heer Jezus Christus, onze Heer. Het is zondag en we zijn bij elkaar gekomen hier in dit kerkgebouw om rust te vinden voor ons hoofd en voor ons hart. Maar ook om allerlei stemmen die in ons zijn en die om ons zijn tot zwijgen te brengen en te luisteren naar uw stem. Misschien zitten we hier met diepe dankbaarheid voor alles wat we daarin al gevonden hebben. Misschien zitten we ook nog een beetje verwonderd om ons heen te kijken. Dat we nou hier zitten, om hier te luisteren naar deze woorden. Of misschien zijn we gewoon gekomen omdat we dat eigenlijk elke week doen. Maar hoe dan ook, we willen u vragen of u zelf het woord wil nemen. Of u ons stil wil maken, zoals we dat net ook hebben gezongen samen met de tieners. Dat onze ziel stil zal worden en dat we zullen horen wat u zegt. Dat we zullen zien wie u bent en dat het ons zal raken en bemoedigen en in beweging zal zetten. U weet hoe we hier zijn gekomen, wat we allemaal hebben meegenomen. Misschien zit ons hoofd vol met allerlei gedachten. Zit ons hart vol met allerlei angsten en zorgen. Of juist met hele grote blijdschap. Maar hoe we hier ook zitten, spreekt u tot ons. Spreek uw woorden, geef dat we ze begrijpen. En geef dat we ze op kunnen nemen in ons hoofd en in ons hart. Geef dat we geloven dat u onze leraar, onze profeet, onze Heer bent. En dat uw woorden een hele, hele diepe betekenis hebben. Groter dan wat ook. Dat willen we u vragen. In de naam van Jezus, o God, die u gezonden hebt en die onze Heer is. Amen. Laten we nu ook zo'n lied zingen. Spreek, o Heer, een gebed om ons stil te maken en ons te richten op de dingen die God ons te zeggen heeft, die Jezus ons te zeggen heeft. wil de kinderen vragen om even naar voren te komen, hier te gaan zitten. We gaan zo meteen een lied zingen, maar ik ga eerst nog even wat met jullie praten. Kom maar naast. Oeh, hallo. Kom maar naast me, een beetje voor me zo. Kom ook maar een beetje zo zitten, anders zitten jullie zo ver weg. Kom maar in een kringetje. Kom. Kom maar. Op de grond. Kom maar hier zo voor. Ja. Ik heb een plaatje bij me. Weten jullie wie dit is? Nee? Geen idee? Dit is Jezus. Hadden jullie gedacht dat hij er zo uitzag? Hoe denk jij dat Jezus eruit ziet?
Net als de Bijbel.
Net als de Bijbel, oké.
En dan niet dit.
En dan niet dit. Want waarom niet dit?
Omdat dat niet in de Bijbel staat, zo'n plaatje.
Oh, dat plaatje staat niet in de Bijbel. Hoe denken jullie dat Jezus eruit ziet? Of hebben jullie het plaatje in je kinderbijbel, hoe Jezus eruit ziet? Weten jullie het helemaal niet? Hoe ziet Jezus eruit?
Ik weet het.
Weet het niet. Dus hebben jullie niet een plaatje in je hoofd van Jezus? Nee. Maar jullie hebben wel heel veel verhalen over... Wat weten jullie van Jezus? Wie kan er eens vertellen? Wat hebben jullie van Jezus gehoord?
Schapen.
Schapen. Jezus is de goede herder, hè? Ja, dat is het. Heel goed. Wat weten jullie nog meer van Jezus?
Dat hij aan het kruis is gestorven.
Nee, dat hij aan het kruis is gestorven. En wat nog meer? Heeft hij wel eens mooie verhalen verteld, bijvoorbeeld? Weten jullie nog een mooi verhaal dat Jezus heeft verteld? Weet jij er een?
Van de... die... Ik weet het niet meer.
Moeilijk, hè? Nou, Jezus die heeft ons een heleboel mooie verhalen verteld. En waarom zou hij dat eigenlijk doen, al die verhalen aan ons vertellen? Dat doet hij omdat hij iets wil vertellen over wie hij zelf is, over wie God is, zijn vader. Maar hij geeft die verhalen natuurlijk ook aan ons, zodat we weten hoe we moeten leven.
Dat wilde ik ook zeggen.
Dat wilde jij ook zeggen, ja. En wat heb jij daar al van geleerd dan? Hoe moeten we dan leven eigenlijk?
Dat je niet vervelend doet tegen kinderen.
Niet vervelend doet, hè? Dat is één ding. Dat heb jij van Jezus geleerd. Wat hebben jullie nog meer van Jezus geleerd? Kom eens, probeer eens. Wat hebben jullie van Jezus geleerd? Ik stel jullie wel hele moeilijke vragen, geloof ik. Nou ja, in elk geval, jullie gaan zo meteen naar je eigen samenkomst toe. En dan gaan jullie vast weer dingen horen. En dan moet je maar goed onthouden dat Jezus eigenlijk onze meester is. Hebben jullie een meester of een juf? Ja? Nou, die vertelt ook dingen. En dan hoopt de meester natuurlijk dat je die onthoudt. En dat je er ook wat mee doet. En dat is eigenlijk wat Jezus ook doet. En vandaag hier in de kerk gaan we over een tekst nadenken. Dat Jezus zegt, of dat er wordt gezegd. Luister naar Jezus. Nou, dat gaan we proberen. Jullie ook. Maar we gaan eerst zingen. En dan mogen jullie zo meteen naar je eigen clubje. Welk lied zingen we ook weer? Ik volg de Heer.
Thank you.
Ik vind die gitaar leuk. Wat is het eigenlijk, Richard?
Het is een mandoline.
Een mandoline. Okay, het is geen gitaar, het is een mandoline. We gaan de Bijbel openen. En we gaan twee gedeelten lezen die met elkaar te maken hebben. De preek gaat over Matteüs 17. Dat is een gedeelte wat op het rooster staat. Ergens midden in de 40 dagen tijd wordt dit gedeelte altijd gelezen. We zitten in de periode dat we langzaam toeleven naar Goede Vrijdag. Het wordt donkerder en donkerder op de weg van Jezus. Maar ergens op die weg is er opeens een moment van heel veel licht. Dat er iets van Pasen eigenlijk al even doorschemert. Nou, dat lezen we en we verbinden die tekst ook met een tekst van Mozes uit Exodus 24.
Uit Exodus 24, vanaf vers 12. De Heer zei tegen Mozes: kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. Tegen de oudsten zei hij: wacht hier tot wij terugkomen. Aaron en Hur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden. Terwijl Mozes de berg opging, werd deze overdekt door een wolk. De majesteit van de Heer rustte op de Sinaï. 6 dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de 7e dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg. En dan uit Matteüs 17, vanaf vers 1. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt.
Voordat we bij deze woorden stilstaan, zingen we eerst nog lied 562, vers 1 en 2. zongen net Uw stem bracht mij tot staan. En dat is de stem van Jezus. Eigenlijk gaat het daar in deze dienst over. En dat doen we, dat is zo omdat eigenlijk het hart van de tekst die we gelezen hebben uit Matteüs 17, dat kleine zinnetje is, luister naar hem. Het slot van vers 5. Luister naar hem. Nou, wat dat betekent, daar gaan we nu weer over nadenken. En we zingen straks als ons antwoord een lied dat begint met de woorden: Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. Een lied wat helpt om te antwoorden op wat we gehoord hebben. Gemeente en gasten in ons midden vanmorgen. Dallas Willard, die stelt in zijn boek Gods geheime plan ergens een hele prikkelende vraag. En het is deze vraag: wie is je leermeester? Wie is het echt? En hij stelt die vraag vanuit de overtuiging dat er in ons leven, of we nou jong zijn of oud, allemaal stemmen klinken. Stemmen waar we soms wel naar luisteren, soms niet. Stemmen die we heel belangrijk vinden. Of stemmen die we meer naar de achtergrond schuiven. Maar er zijn allerlei stemmen waar we naar gaan luisteren, soms zonder dat we het in de gaten hebben. En wij leven in een tijd waarin er heel veel stemmen zijn. Ze komen langs allerlei kanten, komen ze naar ons toe. En waar geef je dan aandacht aan? Waar laat je je nou eigenlijk in je leven door leiden? En door aanspreken? Daar goed over nadenken, je daar bewust van zijn, van naar wie luister ik nou echt? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag die we elkaar in de kerk elke keer opnieuw stellen. En als je nou nadenkt over wat geloven is, ja, dan is geloven, als het er nou helemaal op aankomt, gehoor geven. Gehoorzaam zijn aan een stem die klinkt in je leven. Het is luisteren naar een stem die je de weg wijst. En die, als het er nou echt helemaal op aankomt, de belangrijkste stem in je leven is, de doorslaggevende stem. Maar ja, ik denk dat we allemaal wel weten, ook in het geloof kan het gebeuren, dat je naar de verkeerde stem luistert. Of dat je de belangrijkste stem die je eigenlijk zou moeten horen, niet helemaal het volle pond geeft. Dus het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je er heel erg van overtuigd bent dat je naar Gods stem luistert, terwijl je eigenlijk luistert naar de stem van de traditie van de kerk. Of dat je binnen de Bijbel naar stemmen luistert die wel belangrijk zijn, maar die in het licht van het evangelie niet meer de belangrijkste stemmen zijn. Hoe dan ook, we moeten elke keer weer herinnerd worden aan deze vraag: wie is je leermeester? En wie is het nou echt? En dat gedeelte van vandaag herinnert ons daaraan. Nou, laten we maar kijken hoe dat gebeurt. In welke situatie belanden we in Matteüs 17? Nou, Matteüs neemt ons mee. Een berg op. Een hoge berg, zegt hij. Het is volgens de traditie de berg Tabor. Maar anderen die zeggen nee, het was de berg Hermon. Wie dan ook, waar het dan ook is, Jezus neemt een paar van zijn leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes, een berg op. Drie leerlingen die hij wel vaker apart nam om hen iets bijzonders te leren. En hoe zitten die leerlingen van Jezus er nou bij op dit moment? Nou, ze zijn eigenlijk toch nog steeds zoekend. Als het gaat om de vraag: wie is Jezus nou? Wat moeten we nou met Jezus? In het hoofdstuk hiervoor, in hoofdstuk 16, heeft Jezus hen daar heel persoonlijk naar gevraagd. Wie denken jullie dat ik ben? En toen heeft hij die vraag heel erg op scherp gezet in hun leven. Nou, dat had hen wel verder gebracht. Ze hebben nou alweer wat beter begrepen wie Jezus eigenlijk is, maar ze hebben ook nog steeds een heleboel vragen en die zullen ze ook nog wel een tijdje houden. En ja, als je erover nadenkt, het was ook niet niks hoor, wat deze jonge jongens moesten gaan geloven allemaal. Want, moet je even nagaan, ze waren opgevoed in het Jodendom. En ze hadden van jongs af aan leren luisteren naar de stem van Mozes. Dat is de stem van de Torah, van de 5 boeken van Mozes, de eerste 5 boeken in de Bijbel. Het hart van het Joodse geloof. En ze hadden geleerd om te luisteren naar de profeten van het Oude Testament. Dat waren hun leermeesters geweest. De gezaghebbende stemmen in hun leven. Daar lieten ze zich door leiden. Maar ze merken dat Jezus steeds vaker eigenlijk die stem van Mozes en van de profeten, dat hij die overroelt. En ze merken dat de geestelijke leiders in Israël dat allemaal godslasterlijk vinden. Hoe kan Jezus dat nou allemaal zeggen en doen? Maar voor hen zelf was het ook spannend en verwarrend. Van wie is Jezus dan? En er kwam nog iets bij. Nu steeds duidelijker begon te worden dat Jezus inderdaad de lang verwachte Messias van Israël is. Bleek dat toch een beetje een andere Messias te zijn dan heel veel Joden hadden gedacht. Het Jodendom verwachtte bijvoorbeeld niet echt dat de Messias de Zoon van God zou zijn. En dat past ook eigenlijk helemaal niet in wat de kern was van het Joodse geloof. Dat God één is en dat hij de enige is. En hoewel de profeet Jesaja bijvoorbeeld daar wel al profetieën over had gegeven, was het in het Jodendom niet zo dat er een hele sterke verwachting was dat de Messias zou gaan lijden en gaan sterven. Tegendeel, de Messias zou een sterke koning zijn. Dus toen Jezus daarover ging spreken, dat zijn weg er eentje zou zijn van lijden en sterven, toen snapten ze er echt helemaal niks van. Hoe paste dat nou toch allemaal in hun plaatje? Ze zullen er heel lang voor nodig hebben om dat een beetje te begrijpen. Dus die leerlingen van Jezus, die zijn Jezus wel gaan volgen, maar ze hebben nog steeds ontzettend veel bevestiging eigenlijk nodig in het geloof dat Jezus echt degene is die de gezaghebbende stem in hun leven zal hebben. Ja, en dan ga ik me natuurlijk meteen afvragen, hoe is dat met ons eigenlijk? Hebben wij inmiddels een goed beeld gekregen van wie Jezus echt is? En kunnen we ons daar ook aan overgeven? Ik vind het altijd weer interessant om die vraag aan mensen te stellen, aan jonge mensen, oudere mensen. Zou je mij eens kunnen vertellen wie Jezus voor jou is? En dat beeld wat je van hem hebt, dat plaatje, klopt dat een beetje met het beeld wat de Bijbel van hem tekent? En een andere vraag, kun je deze Jezus echt geloven en durf je hem te volgen? Zelfs als je allerlei weerstanden voelt of meemaakt? Nou, als je die vragen aan elkaar stelt, dan merk je dat mensen in de kerk of buiten de kerk of op het randje van de kerk dan heel verschillende antwoorden geven. Ik zou zeggen, probeer het maar eens in je kring of zometeen na de dienst, gewoon in een nagesprek. Wie is Jezus eigenlijk voor ons? Hoe zien we hem? En uiteraard is het zo dat het beeld wat we van Jezus hebben, dat ook invloed heeft op de mate waarin we ook gehoor geven aan hem. Aan zijn stem. Dat is natuurlijk ook een spannende vraag. Als Jezus nou onze hoogste leermeester is, onze belangrijkste leraar, geven we hem dan ook echt in ons leven het gezag wat hem toekomt? Dus heel concreet, als het nou gaat over wat je gelooft van het leven nu en het leven hierna, als het nou gaat over vragen van goed en kwaad, als het gaat over allerlei ethische kwesties. Wiens stem geeft dan de doorslag? Is dat die van Jezus of is dat, als het erop aankomt, toch gewoon die van de cultuur om ons heen? Van de traditie waar je bij behoort? Van de groep mensen waar je je eigenlijk voortdurend een beetje aan probeert aan te passen? En wie hebben we nou eigenlijk het gezag? Onderzoek dat maar eens in alle eerlijkheid. En je zult verrast zijn hoe vaak je eigenlijk andere stemmen hebt in je leven die je laten leiden. Nou, zoals ik al zei, de leerlingen die konden nog wel wat bevestiging gebruiken om zich werkelijk aan die gezaghebbende stem van Jezus over te kunnen geven. En dat zou misschien voor ons ook wel eens zo kunnen zijn. Nou, die bevestiging die krijgen de leerlingen, want daar op die berg gebeurt iets wonderlijks. Voor de ogen van zijn leerling verandert Jezus van gedaante. Zijn gezicht gaat stralen als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En vervolgens verschijnen er twee mensen die al eeuwen geleden gestorven zijn. Mozes en Elia. En niet lang daarna glijdt de schaduw van een stralende wolk over hen allen heen en klinkt er een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde en dan luister naar hem. Ja, wat gebeurt hier nou precies? Hier gebeurt natuurlijk veel meer dan ik even in een paar zinnen kan zeggen, maar in elk geval gebeurt er dit. In elk geval gebeurt er dit. Jezus wordt hier aan zijn leerlingen getoond als, in de eerste plaats, de Zoon van God. En in de tweede plaats als de door God aangewezen opvolger van Mozes en de profeten. En daarmee als de gezaghebbende, doorslaggevende stem in onze wereld. Want waarom verschijnen Mozes en Elia hier? Nou, Mozes die vertegenwoordigt uiteraard de Tora, de wet van Mozes, het hart van het Jodendom tot op de dag van vandaag. En Elia die vertegenwoordigt die hele rij van profeten die in Israël waren gekomen om de Tora uit te leggen en toe te passen voor het volk. Om het woord levend te houden. Zij waren tot nu toe de gezaghebbende stemmen in Israël. Maar nu, op het moment dat Jezus echt de weg is ingeslagen op weg naar zijn dood en zijn opstanding. En dus, op het moment dat duidelijk gaat worden wie Jezus werkelijk is, nu maakt God duidelijk dat Jezus hun plaats zal innemen. Dat wil niet zeggen dat die stemmen van Mozes en Elia zullen zwijgen helemaal, dat ze er ook helemaal niet meer toe doen, want Jezus die zegt zelf van nee, ik ben gekomen niet om ze af te schaffen, maar om ze te vervullen. Maar ze zullen voortaan in dienst staan van een hogere stem, de stem van Jezus. En dat moet voor Joodse lezers, en daar schreef Matthäus in het bijzonder voor, toch wel een ongelofelijke aardverschuiving zijn geweest. Wat hier staat in een zinnetje, dat is, ja, dat moet voor hen een complete wisseling van hun wereldbeeld zijn geweest. Jezus is de nieuwe Mozes en hij is de hoogste profeet. En datzelfde geldt natuurlijk voor die andere woorden die klinken uit die wolk. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Deze woorden die hadden al eerder geklonken op het moment dat Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Maar als we het goed zo lezen bij Matthäus, dan had Jezus ze alleen zelf gehoord. Nu horen ook de leerlingen het heel duidelijk. En wij mogen meeluisteren. En die stem zegt, Jezus is de Messias. Maar hij is eerst en vooral mijn zoon. Mijn geliefde zoon. Dus voor de leerlingen van Jezus en voor de lezers van Matthäus gebeurt hier een hele grote aardverschuiving. Maar er gaat natuurlijk ook een wereld voor hen open. Een wereld van mogelijkheden en van het koninkrijk en van, nou ja, wat niet dan. Want ja, laten we wel zijn, als dit de Messias is, Zoon van God, groter dan Mozes en Elia en de profeten, ja, dan kan die natuurlijk de grond van je bestaan worden. De betrouwbare gids door het leven toch. Als dit zo is, hoe groot is Jezus dan wel niet? Dan kun je met hem mee. Dan kun je hem, ja, laten zeggen van ga de wereld in en maak ook anderen tot mijn leerlingen. Als dit Jezus is, als dit de Messias is. Dus mag ik daarom maar gewoon weer eens even een hele basale vraag stellen vanmorgen. Heb je Jezus inmiddels leren kennen en vertrouwen zoals hij je nou hier voor ogen wordt geschilderd? Heb je hem zo leren aanbidden? In je persoonlijke gebeden? In je leven. Dat spreekt natuurlijk niet vanzelf. Dat begrijpen we. In die gesprekken die ik al even noemde, merk ik toch heel vaak verlegenheid ten aanzien van Jezus. Om allerlei redenen. Maar dit verhaal stelt ons heel eenvoudig voor de vraag: is dit de Jezus die je kent? Is dit de Jezus die je volgt, aanbidt? Is dit degene waar je, als het erop aankomt, je diepste vreugde in vindt? Laat ik het nog eenvoudiger maken. Als je alleen bent en je gaat bidden, is dit dan de Jezus waar je contact mee hebt? Waar je gemeenschap, verbondenheid mee ervaart? Waarvan je beseft, ja, deze Jezus is nu bij mij. Geniet je ervan dat hij Gods zoon is. En dat jij je door hem ook een kind van God mag weten. Geliefd, aanvaard, een mens waarvan God zegt, ook in jou, mensenkind, vind ik vreugde. Ben je dankbaar voor de wijsheid die je in hem vindt? De woorden die je denken veranderen, die je hart vernieuwen en tot rust brengen. Vind je rust in de overtuiging dat deze Jezus Heer is over je leven, koning van zijn koninkrijk? En kun je je in alle openheid tot hem richten met de woorden die we daarnet hebben gezongen. Spreek, o Heer. Spreek tot me. Nog anders gezegd, zou dit je geloofsbelijdenis kunnen zijn? Ik geloof dat Jezus de Messias is. De Zoon van God en de vervulling van de wet en de profeten. Zullen we hier heel even bij stilstaan? Is dit de Jezus die we hebben leren kennen en die we vanmorgen ontmoeten hier? Laten we even stil worden. Ik kan eigenlijk alleen maar hopen dat we zien en ervaren hoeveel kracht en mogelijkheden Jezus eigenlijk beschikbaar stelt hier. En als we dat zien en ervaren, dan is die opdracht die we uit dit gedeelte meekrijgen misschien ook niet zo'n moeilijke opdracht meer. Dan is het misschien een opdracht die als muziek in onze oren klinkt. Want dit is de opdracht die we krijgen. Luister naar Hem. Luister naar Hem, die Gods Zoon is. Luister naar Hem, die de vervulling is van Mozes en de profeten. Luister naar Hem. Hoe doe je dat? Ik noem 3 dingen. Om te beginnen. Luisteren naar Hem betekent aanvaard zijn gezag over je leven. Aanvaard en geloof dat Hij inderdaad de doorslaggevende stem in je leven mag hebben. Vroege christenen hadden een eenvoudige belijdenis die dit precies samenvat. Zij beleden Jezus als Heer, als Kyrios. Als Heer over hun leven en Heer over de wereld. Dat was de kern van hun belijdenis. Korter konden ze het niet zeggen. Jezus is Heer. Degene dus die gezag had over hun leven. Wonderlijk genoeg waren het de laatste tijd vooral ontmoetingen met moslims, die mij weer deden beseffen hoe fundamenteel dat eigenlijk is. Om Jezus als Heer te erkennen en te beleiden in je leven. De eerbied waarmee moslims spreken over de profeet Mohammed, telkens als ze zijn naam noemen, laten ze erop volgen: gezegend is hij. Die eerbied die stelde mij echt voor de vraag: spreken wij met dezelfde eerbied over Jezus? Hoe dan ook worden we onder andere door de krachtige aanwezigheid van de islam in ons land, in onze wereld, opnieuw voor die vraag gesteld. Wat geloven we van onze profeet? Mohammed is volgens de Koran de profeet aan wie de definitieve openbaring is gegeven. Maar volgens het evangelie van vandaag is dat dus Jezus. Wat geloven wij? Waar gaan we voor? Waar buigen we voor? Die vragen komen echt weer op scherp te staan. In de tweede plaats, luister naar zijn woorden, sla ze op in je hart en je hoofd. Kijk, als Jezus echt onze leermeester is, dan begint dat natuurlijk met het leren kennen van alles wat hij gezegd heeft. Alles wat er over hem gezegd is. Het vraagt erom dat we zijn woorden weten te vinden. Dat we ze leren begrijpen. Dat we ze leren verbinden met andere woorden. Dat we ze overdenken met het oog op de betekenis van het leven vandaag. Ik werd deze week eigenlijk nogal geraakt door een artikel in de New York Times, waarin de schrijver zich voorstelde hoe een gesprek tussen Jezus en Paul Ryan, de leider van de Republikeinen, eruit zou zien. Elke keer begon het gesprek met een concrete uitspraak van Jezus. Over allerlei thema's. Zorg voor de armen, nou ja, al die dingen. En dan kwam het antwoord van Ryan op basis van wat hij zelf zoal gezegd had op allerlei plekken en momenten. En wat mij ontzettend raakte in dat stuk eigenlijk was dat het er een beetje op leek dat de Ryan zoals die hier getekend werd eigenlijk zich aan geen van die woorden van Jezus leek te onderwerpen. En je komt dan voor de vraag te staan, kent hij ze eigenlijk wel? Heeft hij ze zich ooit eigen gemaakt? Heeft hij er ooit voor gebogen? Maar goed, dat is dan Ryan. Ik dacht, ja, lopen wij dat risico ook niet? Dat we wel eens een beetje denken te weten wat Jezus heeft gezegd. En dat we ze lang niet genoeg kennen om ons echt te laten tegenspreken. Er zijn ons heel veel woorden van Jezus overgeleverd. En ik zou zeggen, lees ze. Luister er eerlijk naar. Buig ervoor. Luister naar. En dan tenslotte, in de derde plaats, maak ruimte in je persoonlijke gebeden, zodat Jezus ook persoonlijk kan spreken. Jezus, de Zoon van God, onze hoogste profeet, is de levende Heer die ook vandaag tot ons hart kan spreken. Uiteraard is dat geen spreken wat je zomaar even hoort. Het vindt plaats in de stilte en de diepten van het hart. En het kan soms heel verrassend gebeuren. Dit gedeelte, Matteüs 17, ooit jaren geleden werd erover gepreekt door een oude predikant en ik zat in die dienst. En de woorden die raakten mij op een diep niveau van mijn hart. En ze bleken het begin te zijn van een switch in mijn leven. Dat ik besloot om theologie te gaan studeren, de accountancy te verlaten en Jezus op een andere manier te gaan volgen. Miljoenen christenen kunnen ervan getuigen dat ze de stem van Jezus hebben verstaan in de gang van hun leven. In de verborgen omgang met God. In het zoeken naar hun eigen roeping en identiteit in het leven. Wat is de bedoeling van mijn leven? En de 40 dagen tijd is bij uitstek altijd de periode geweest waarin we elkaar daartoe aanmoedigen. Om ruimte te maken om de stem van Jezus, de Heer, te verstaan, hem te volgen. En om die ruimte te maken zijn allerlei mogelijkheden, allerlei vormen. Sommigen die gaan vasten, in welke vorm ook, dat kan erg helpen. Maar ook stiltemomenten inbouwen. Dingen schrappen uit je agenda, een dagboekje bijhouden. Dingen gaan uitproberen die iets over de roeping van je leven kunnen zeggen. Welke vorm je ook kiest. Maak ruimte om te luisteren. Creëer stilte zodat je zijn fluisterstem kunt horen. Luister naar hem. Midden in de 40 dagen tijd waarin we in gedachten meelopen met Jezus, op zijn donkere weg naar het kruis, gaat even voor een kort moment het licht aan. Het is al een grote glimp van Pasen die we zien. Maar vooral is het een bemoediging en een aansporing. Om Jezus de plek te geven die hem toekomt. De Zoon van God, de hoogste profeet. Degene die het meer dan waard is om naar te luisteren en te volgen. Amen.
Ik heb nog 3 mededelingen voor u, waarvan de laatste 2 betrekking hebben op de gebeden die Bas zo meteen zal uitspreken. De eerste is ook genoemd op de zondagsbrief. Die heeft betrekking op een theatervoorstelling. Onze eigen, om het zo maar te zeggen, Maarten van Voornveld, heeft samen met Remco Veldhuis van Veldhuis en Kemper een voorstelling gemaakt. En Bas heeft daarvoor nog 2 kaarten beschikbaar van de €25. Dus is dan een kans om daarheen te gaan. Erg leuk om mee te maken. En ook bijzonder dat de gemeentelid hieraan meewerkt. Wie belangstelling ervoor heeft, kan zich melden bij Bas. Daarnaast een heel leuke mededeling om te mogen afkondigen. Ik zie Abe hier ook in de kerk zitten. En Jesse en Abe Hofman hebben laten weten dat afgelopen donderdag, 16 maart, hun zoon Siske Kobus Hofman is geboren. En hij is het broertje van Finne. En ze maken het allemaal goed. Dat zie ik ook. En ze zijn, ik citeer, ontzettend gelukkig en dankbaar voor dit alles weer. Gefeliciteerd. De bloemen zijn vandaag voor Tonieke Schippers, de vrouw van Mark Schippers. Ze was afgelopen donderdag 16 maart jarig. En vindt het ook leuk om een keer een bloemengroet hier vanuit Huizumkerk richting de Admiraal de Ruiterweg sturen. Op dit moment zijn ze al een weekend weg, maar Maria zal de bloemen ook meenemen naar Admiraal de Ruiterweg en ze maandag of dinsdag geven. Je kunt nog een groet ook op de kaart voor Tonieke schrijven. Die staat hier, of wellicht eventueel op de tafel achter in de kerk na de dienst. Dan krijgt ze ook van iedereen een groet. Dat is een mooi beeld. Dit is voor wat betreft het gezamenlijk gebed. Na de dienst is ook gelegenheid tot voorbeden met het gebedsteam. Ze bidden graag samen met u, voor iemand anders of voor uzelf. Ze zijn herkenbaar aan hun bedjes en zullen hier staan.
Goed, zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus, wij komen tot u en ja, beantwoorden met onze gebeden. Luister naar hem, luister naar u, dat hebben we gehoord. En u weet wat dat allemaal losmaakt bij ons, aan verlangen, aan vragen, aan weerstand misschien, aan onbegrip. Het kan van alles zijn. Maar we vragen in alle eenvoud, geef dat de woorden die we vanmorgen gehoord hebben ons veel reden geven om stil te staan, stil te worden en ons te richten op de stem die er werkelijk toe doet. We beseffen dat we omringd zijn door zoveel andere stemmen. En we beleiden ook dat we maar al te geneigd zijn om aan allerlei stemmen gehoor te geven, ook als die ons nou niet bepaald naar het licht brengen. Help ons om echt te vertrouwen op u. En ja, geef daar echt uw geest voor. Vandaag en de dagen die komen. We bidden zo ook voor onze wereld. Een wereld vol stemmen die op dit moment ook weer om het hardst schreeuwen. Om aandacht en om invloed en om macht. We bidden en al die verschuivingen die er gaande lijken in de wereld, dat we erop mogen vertrouwen dat u Heer bent van de wereld en dat uw koninkrijk komt. We bidden dat te midden van al die stemmen toch steeds ook weer die van u zal klinken, bemoedigend, corrigerend en richtinggevend. We bidden voor ons eigen land, voor de tijd die nu komt na de verkiezingen. We bidden dat er een goede regering zal ontstaan uit de gekozen partijen. Geef dat we mogen geloven dat u ook daarin aanwezig wilt zijn, in dat hele proces. Geef wijsheid en inzicht en alles wat nodig is aan degenen die tot leidinggever geroepen zijn. En geef dat ze het mogen doen op een waardige manier, die ook op wat voor manier ook een weerspiegeling is van uw koningschap, van uw koninkrijk. Zo bidden we voor onze stad, voor alle mensen die hier wonen, zoekers, mensen die het moeilijk hebben, mensen die hier juist de tijd van hun leven hebben. Heere God, ontferm u ook over Amsterdam. We bidden voor Israël, onze oudste broeder. Als we deze woorden van vanmorgen ook zo overdenken, dan beseffen we ook dat er wel hele diepe vragen ook aan de orde zijn over de manier waarop u spreekt, gesproken hebt en wie ook onze hoogste stem mag zijn. We bidden u, kom tot uw doel met het volk van Israël. En geef dat we ook in verbondenheid, puttend uit dezelfde bronnen, maar ook zoekend naar de betekenis van Jezus als Messias, de weg mogen gaan. We bidden voor de kerk, laat het een plek zijn om te leren luisteren. Dat vragen we u voor deze plek, maar ook voor alle andere plekken in de stad, in ons land, in de wereld. Wilt u erbij zijn als we elkaar leren, luisteren, als dat met onze kinderen gebeurt, met de jongeren, met onze ouderen, met ons allemaal. Geef dat het een open ruimte zal zijn waarin uw stem zal klinken. We bidden voor de familie Loenen in Australië. Dank dat we ons verbonden mogen weten met hun missie ook. Help hen om bij te dragen aan ook het evangelie, de verspreiding daarvan in dat werelddeel. We bidden ook voor ons, de dingen die we proberen te doen om anderen ook een gelegenheid te geven om een glimp van uw woorden op te vangen. We danken voor de Bijbelklas die er is ontstaan hier in de kerk. Voor de open ruimte die daar is om kennis te maken met Bijbelverhalen. Voor de mooie dingen die daar gebeuren. We bidden ook voor de voorstelling van aanstaande zaterdag. Dat het ook een aanleiding is tot goed gesprek en tot nieuwe inzichten. We willen elkaar ook aan u opdragen. We danken u vanmorgen heel hartelijk voor de geboorte van Siske. Dank u wel dat u er is en voor de vreugde die dat geeft in het leven van Jesse en Abe en ook van Finne. We danken u voor uw bewarende hand. En we bidden u voor Jesse en Abe dat ze de vreugde van dit geschenk dat hen is toevertrouwd opnieuw de wijsheid mogen hebben. Het geloof, de hoop, de liefde om hun kinderen voor te gaan. Zegen hen zo en dank u wel voor wie u bent en voor wat u gaf. We bidden zo ook voor elkaar als er moeilijke dingen zijn in ons leven. Als we de weg proberen te vinden. Als het gaat om waar we ons toe geroepen weten in ons leven. Als we misschien worstelen met de plek waar we zijn. Qua werk, in relaties, in gewoon de omgeving waar we wonen. Heer, er kunnen zoveel vragen zijn. Geef dat we ons niet alleen weten, maar ook daarin mogen geloven en vertrouwen dat u ook aanspreekbaar bent en te vinden bent en dat u erbij wilt zijn. Hoor ons zo als we ook in een moment van stilte ons leven voor u openleggen en dingen tot u zeggen die niemand voor ons kan uitspreken. Hoor ons als we ook samen de woorden bidden die u ons hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is de inzameling van onze gaven. U mag bijdragen aan twee doelen. In de eerste plaats kerk en school. Alle activiteiten die vanuit de kerk ook worden georganiseerd, gevormd om met de Bijbelse boodschap ook op scholen actief te zijn. En de tweede is bestemd voor de woordverkondiging, met andere woorden, voor de voortgang van het werk wat we vanuit deze gemeente mogen doen. En daarna zingen we ons slotlied, lied 543, vers 1 en 2. Er is na de dienst volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. En ik zou zeggen, maak er dankbaar gebruik van. We mogen nu de zegen van God ontvangen. Draag die zegen mee, laat je erdoor dragen en draag hem ook weer uit aan alle die God op je weg brengt. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.